Een enkele afkondiging vooraf, gemeente. De veiling heeft opgebracht het bedrag van 15.500 euro. Allen die zich hebben ingezet en die hebben gegeven, hartelijk dank hiervoor namens de activiteitencommissie. Dan de schriftlezingen in deze morgendienst. Eerst uit 1 Petrus 3. 1 Petrus 3. En dan uit Lucas 17. Lucas 17. Tot zover. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons nu samen zingen die bekende psalm 122, het eerste couplet. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Komt, ga met ons en doe als wij. Psalm 122, vers 1. Wij stellen ons eerst in geloof onder de tucht en de toezegging van de heilige wet van de Heere onze God. En daarna willen we instemmen met de berijming van het Onze Vader, het zesde vers. Vergeef ons onze schulden, Heere. Had Jezus niet voor ons geleden, wij schelden kwijt die ons misdeden. Het zesde couplet van de berijming van het Onze Vader na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. Maar hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. We willen eerst een zegen vragen over de opening van Gods woord en zijn ons hart, gemeente. Ik wil voorbeden doen voor de volgende leden van de gemeente. Gestorven is in Bennekom op de leeftijd van 92 jaar de moeder van broeder Jochemsen van de Dijkstraat en ook de moeder van zuster van Kruistum Jochemsen van het Gelders Benedeneind. We willen de familie, ook de kleinkinderen en de verdere familie aan de Heere opdragen. Dan zuster Wilma Westerink is in het herstellingsoord in Wolfheze voor begeleiding van haar gezondheid. Broeder Priem is thuisgekomen na een gezegende operatie aan zijn heup. Zuster Gerdien Haanschoten Doornenbouw is opgenomen in een ziekenhuis in Amersfoort, Elisabeth ziekenhuis, in verband met het naderende einde van haar zwangerschap. Dan is dominee Van Beek weer thuisgekomen uit het ziekenhuis en ook zuster Hoedeman van de Lindenlaan. Laat ons samen bidden en danken. Barmhartige en getrouwe heren, het mag weer zondag zijn. Eerste dag van de week. Wij zijn hier samen in biddend opzien tot u de Heere. En laat uw ogen zijn over degenen die u vrezen. Dat we zo hier mogen zijn, Heere. In verwachting van u. En aangewezen op u en op uw genade. Want wie zal het woord openen? Wie zal het hart van een mens openen? Wie zal contact leggen tussen de heilige God en een onheilige zondaar dan uzelf, Heere? Vader, Zoon en Heilige Geest. U hebt het beloofd en u wilt het ook doen. U wilt erom gebeden zijn. En wij bidden hartelijk van u. Of uw woord mag klinken, Heere. Zo dat het klokhuis van ons leven aangeraakt wordt. Geopend. Het stenen hart verbroken. Het hart waarin uw geest woont, vernieuwd. Zodat we u kennen, Heere Jezus Christus, tot zaligheid. En uit hem leven door uw geest en genade. Wij dragen de familie Jochemsen aan de Dijkstraat. En de familie van Kruistum Jochemsen aan het Gelders benedeneind aan u op. Met hun kinderen en de kleinkinderen. Nu moeder Jochemsen gestorven is in Bennekom op de leeftijd van 92 jaar. Oud heeft zij mogen worden samen met haar man. Maar nu is zij ontslapen in u de Heere. We bidden voor de kinderen en de kleinkinderen en het verdere nageslacht, Heere. Ook in het midden van onze gemeente wil ze gedenken. Het is een zegen als we zo oud mogen worden en betrokken blijven ook bij de dingen. Maar als een moeder sterft, een moeder is onvervangbaar. Heere, wilt u de weduwnaar gedenken, broeder Jochemsen. En wil ook met de kinderen en de kleinkinderen zijn. In deze dagen van herinnering en afscheid. En ook als ze toeleven naar de begrafenis. Dat het woord van leven en opstanding, van uitzicht en eeuwig perspectief, heerlijk mag klinken. Ook als er tranen vallen om het gemis. We denken ook aan de familie Oosting. Nu dominee Oosting in Veenendaal gestorven is. Nu nog maar 64 jaar. Wil zijn vrouw gedenken, Heere, en ook de kinderen nabij zijn. Ook als hier afscheid genomen moet worden. Ook dienstknechten gaan de weg van alle vlees. Maar dan mogen ze ook zelf weten wat ze anderen hebben voorgehouden. Dat ze geborgen zijn in de holte van uw hand. U, de levende, die leven is, die leven geeft en leven doet. We dragen zuster Wilma Westerink samen met Wim aan u op. De zorg rond haar gezondheid blijft. En er is toch wat deskundige hulp en begeleiding nodig. Fijn dat dat kan zo. Gedenk haar, Heere, samen met Wim. Wees met de kinderen. Verblijd ons ook door uw zegeningen, zodat ze te zijner tijd ook weer hersteld naar haar eigen woning terug kan keren. We zijn dankbaar dat broeder W. Priem zo'n gezegende operatie, heupoperatie had in het ziekenhuis in Ede. En dat hij weer terug mocht keren naar zijn huis. Verwonderd ook over uw ondersteuning, uw vaderlijke trouw en zorg en ontferming. Gedenk hen ook verder. Wij dragen zuster Gerdien Haanschoten Doornenbouw samen met haar man aan u op. Ze zijn in blijde verwachting nog een weekje of drie uit voorzorg is Gerdien opgenomen in Amersfoort. Heere, wilt u met haar zijn en het nieuwe leven dat ze samen mogen verwachten. En wij bidden van u als al dat alles goed mag gaan. Zij mogen het ook verwonderd dankbaar in uw hand leggen. En laat die beschermende en zegenende hand ook over de aanstaande vader en moeder en over het nieuwe leven in de moederschoot uitgestoken mogen zijn. Wij bidden voor dominee Van Beek en zijn vrouw. Fijn dat hij weer thuis is. Zegent u zijn gezondheid, Heere. Onze broeder die zo menigmaal de bazuin van het evangelie heerlijk aan de mond heeft mogen zetten. En nu ook daaruit mag leven persoonlijk. Al kan hij niet meer voorgaan op dit moment. Wij bidden om ondersteuning van zijn gezondheid. En wat zou het fijn zijn als het weer zo mocht komen dat hij ook nog eens een keer hier het woord zou kunnen bedienen. Gedenk hem en zijn vrouw met hun kinderen hier in het land en ook ginds in Canada. En wil ook nog doorwerken, Heere, met uw zegen. We zijn ook dankbaar dat zuster Hoedeman van de Lindenlaan weer thuisgekomen is. Wilt u ook verder herstel geven van de gezondheid, maar ook vooral een dankbaar hart voor uw zegeningen. We zijn dankbaar dat we de veiling mochten beleven afgelopen week samen met elkaar. Een goede sfeer, een goede motivatie om samen de schouders te zetten onder het werk dat gedaan moet worden. Maar vooral ook met een bewogen hart voor de dienst van de Heere. Heere, zegen allen die ook onze financiën beheren, geestelijk, maar ook zakelijk. En dat wij als leden van de gemeente ook van de nodige middelen hen zouden kunnen voorzien voor de voortgang van uw werk. Wij bidden, Heere, om uw zegen en wij danken voor uw zegeningen. Heere, wil nabij zijn ook als wij uw woord mogen openen. Laat uw geest het wonder mogen laten zien van de diepte van uw woord en ook de teerheid van de toepassing aan het hart van een zondaar, zodat hij als een kind van God leert leven. Bekeer ons daartoe als wij daar buiten staan, Heere. Maar als wij die genade mogen kennen, wil dan ook verder leiden dat we in het bruidsgewaad dat u uitdeelt mochten zijn, een lichtend licht en een zoutend zout op de plaats waar gij ons roept. Zegen de kinderen, wees met de jeugd, wees met alle die thuis met ons meeluisteren. Wees met zieken en bedroefden en beproefden. U weet ervan als de getrouwe zielenherder. Ontfermt u zich over allen. Ook over de dominee van vanmorgen, de organist en de koster. En allen die bijzonder ook aangewezen zijn op uw hulp en ondersteuning. Hoor ons in ons danken en leid ons verder door uw geest en woord. Wij bidden het u uit genade om Jezus wil. Amen. Wij lezen dus eerst Gods woord bij 1 Petrus 3. En daarvan de versen 13 tot het einde van dat hoofdstuk. 1 Petrus 3. Vers 13 tot 22. En wij zingen aansluitend het laatste versje van Psalm 46. De Heer, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. De Heere, de God van Jacob's zaad, is ons een burg, een toeverlaat. Psalm 46, vers 6. Na de eerste schriftlezing, 1 Petrus 3, vers 13. En wie is het die u kwaad zal doen als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God de Heere in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Want het is beter te lijden als God dat wil terwijl u goed doet, dan terwijl u kwaad doet. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, door wie hij ook toen hij heen ging aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft, namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinigen, dat is 8 mensen, behouden werden door het water heen. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons, maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn. We lezen vervolgens uit Lucas 17, vers 26 tot 33. En dit zijn woorden van de Heer Jezus, die de tijd van Noach en zijn arkbouw vergelijkt met de tijd voorafgaande aan de wederkomst van de Heer Jezus. Lucas 17, vers 26 tot 33. En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen omdeed komen. Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. Wie op die dag op het dak zal zijn met zijn huisraad in huis, moet niet eerst naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. Denk aan de vrouw van Lot. Wie zijn leven zal proberen te behouden, die zal het verliezen. En wie het zal verliezen, die zal het behouden. Amen. Tot zover de lezing uit Gods woord. Wij zingen nu ter inleiding op de prediking uit Psalm 66. Psalm 66, de versen 2, 3 en 5. Hier scheen ons het water te overstromen. Daar werden wij bedreigd door het vuur. Maar gij deed ons het gevaar ontkomen, verkwikkend ons ter goeder uur. Psalm 66, vers 2, 3 en 5. Het antwoord op de prediking zingen wij vanuit Psalm 143, de versen 9 en 10. O Heere, mijn toevlucht, hoor mijn klagen. Ik schuil in mijn benauwde dagen, bij u mijn God, bij u alleen. En daarom ook leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Dat is Psalm 143, vers 9 en 10. De tekst is genomen uit 1 Petrus 3. En daarvan de versen 21 en 22. Tekst voor de prediking 1 Petrus 3, vers 21 en 22. We lezen die samen nog eens. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam. Maar als vraag aan God van een goed geweten. Door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel. Terwijl de engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn. Geliefde gemeente, mag ik u wat vragen? En dan maar niet persoonlijk als dominee, maar omdat ik hier op de preekstoel sta in de naam van God drie-enig. Vader, Zoon en Heilige Geest. Ben jij van de lengte keer de breedte? Of ben jij van de lengte keer de breedte keer de hoogte? Nee, ik geef geen rekenles, maar de uitkomst van die twee sommetjes maakt een wezenlijk verschil. Waardoor je midden in het hart van de tekst terechtkomt. Ben jij van de lengte keer de breedte? Dat is de oppervlakte. Oppervlakkig. Of ben jij van de lengte keer de breedte keer de hoogte, dan krijg je de inhoud. Dat is wat totaal wat anders dan de oppervlakte. Nou, daar gaat het om, hè? Die 3D-benadering. Lengte keer breedte keer hoogte, want dan kom je bij de inhoud. En de hoogte is ook belangrijk, want er staat in de tekst zo centraal, door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand van God is opgevaren naar de hemel. Daarom, lengte keer breedte keer hoogte is inhoud. En daarom het thema van de prediking, Bijbelse hoogtepsychologie. Ja, dat is geen dieptepsychologie, maar hoogtepsychologie. Omdat de Heere Jezus als overwinnaar aan de rechterhand in de troon is. Je moet het dus eigenlijk opvatten als psychologie, zielkunde op Bijbelse hoogte. 3 gedachten. Ten eerste een beroep op eigen geweten. Ten tweede de roep om een goed geweten. En ten derde Christus triomfroep, gelovig geweten. Het is een beetje ingewikkeld vanmorgen, gemeente, maar de tekst is ook moeilijk. Ik herhaal. Bijbelse hoogtepsychologie. Ten eerste een beroep op het eigen geweten. Ten tweede de roep om een goed geweten. En ten derde Christus triomfroep. Gelovig geweten. De apostel Petrus moet schrijven aan vervolgde christenen. Dat is niet gemakkelijk als je vanwege de inhoud vervolgd wordt, omdat je niet redeneert en doet en leeft via de helft plus één, dat is de oppervlakte. Maar omdat je hem gezien hebt die Heere is en levend maakt en regeert tot in eeuwigheid, ook over deze wereld. En als je kompasnaal daarop is afgesteld, dan vallen ze allemaal over je heen. Zeker buiten de kerk, maar ook in de kerk. Als wij nog niet kennen die inhoud, die driedimensionale inhoud vanwege de levende koning. En dan moet Petrus schrijven. Petrus die zelf ook geleden heeft vanwege het geloof. Dan mag hij deze bemoedigende brief schrijven. En dan eigenlijk de teneur van de brief is, je kunt maar beter goed lijden terwijl je leeft vanuit dat driedimensionale van de overwinning van de Heere Jezus, dan dat ze zeggen, moet je zijn leven zien, dan dat je op een kwade manier leidt. En dan gebruikt de apostel hier onder leiding van de Heilige Geest het voorbeeld van de arkbouw van Noach. Nou, wie gaat er nou een boot bouwen in de zandwoestijn? 120 jaar. Omdat de mensen niet gingen voor de inhoud, maar voor de oppervlakte. Zo helemaal aan het begin, hè, na het verloren paradijs, was God begonnen met een nieuw geslacht. Maar het was het oude liedje. De mensen die gingen allemaal voor de oppervlakte. Hun kompasnaald die stond alleen maar op het noorden gericht, op hun eigen geweten. En dan word je gewoon jezelf tot God. En toen kreeg Noach de opdracht om die boot te bouwen, midden in de zandwoestijn. 120 jaar doet hij erover. Als een teken dat God wacht met het oordeel. En elke hamerklop was een prediking. God is goed. Bekeert u. Hoort en uw ziel zal leven. 120 jaar lang. Maar als je de liefde van God ongehoorzaam blijft, dan komt de keerzijde van de liefde van God, het oordeel, de zondvloed. Nou jongens en meisjes, toen kwam er toch een regenbui en toen kwam er toch een stortbui van boven en van beneden, van alle kanten, als een uiterlijk voelbaar teken van de toren van God. Van alle kanten kwam dat water, zondvloed, grote vloed, opzetten. Ja, toen wilden ze nog wel de ark in. Toen klopten ze op de ark, kunnen we ook nog mee? Want ze wouden hun eigen hachje redden. Maar toen was het te laat. God zelf deed de deur van de reddingsboot dicht. En dan staat er in de tekst, zo bijzonder moeilijk woord ook, het tegenbeeld van die zondvloed is nou de doop, die behoudt ons ook nu. Daar staat een woord in het Grieks, antitype. Ik wil het voor de kinderen proberen uit te leggen. Kijk jongens en meisjes, die zondvloed, hè, daar was dan zo'n geweldig water. Hè. En dat water, daar kwamen die mensen in om. Als de toren van God. Maar dan moet je, wat doet een boot op water? Dat water drukte dus ook die boot naar boven. Als een toevlucht van behoud. Kijk, wat een wonder, hè? Wat een wonder. Dat God, als hij heftig boos is op die mensen die niet geleefd hebben naar zijn woord. Als de Heere die moet verdelgen na 120 jaar waarschuwing. Dan is die oordeelsgolf, die drukt die boot naar boven als een veilige schuilplaats voor het gezin van Noach. En zo is het nu ook als je voor de inhoud gaat en niet voor de oppervlakte. Als je voor de oppervlakte gaat, dan beroep je je op je eigen geweten. En dan ben je eigenlijk jezelf tot een god. Ik voel dat zo, ik zie dat zo. En de Bijbel kan het wel zeggen, de kerk kan het wel zeggen. Of een gelovige moeder of oma kan dat wel zo zeggen. Maar ik zie het zo, ik voel het zo en dus doe ik het zo. Daar gaat onze tijd aan kapot. Maar nu staat Jezus daar toch boven. De toren van God die op de aarde is gekomen, ook na de zondvloed. Die heeft niet kunnen verhinderen dat de liefde van God concreet geworden is in de Heere Jezus Christus. Hij, heel diep afgedaald, nog onder de golven van de zondvloed, bij wijze van spreken. Al uw baren zijn over mij heen gegaan, moest de Heere Jezus inleven. Maar hij is hoog verheven op de troon van de glorie, boven de druk. Hij leeft. Bijbelse hoogtepsychologie. Nou, daar heeft Noach op gezien in zijn tijd al. Toen hij maar predikte. De Heere is goed. Gelooft en uw ziel zal leven. Daar mogen de christenen aan wie Petrus schrijft uitleven. De Heere leeft. Daar hebben ze wel bemoediging nodig. Die hoogtepsychologie. Hè? De troost van de levende Heere, als je het echt van zijn gerechtigheid verwacht, zoals Noach gedaan heeft. Hij wordt in de tweede Petrusbrief genoemd de prediker der gerechtigheid. Als je het echt van de gerechtigheid verwacht, zegt Petrus in vers 14. Leeft uit de gerechtigheid van de Heere, dan bent u zalig. En dan kun je beter met een goed geweten leiden dan met een kwaad geweten. Want een goed geweten, dan ben je afgestemd op God zelf. Dan leef je dus niet bij de oppervlakte, de lengte keer de breedte, maar de lengte keer de breedte keer de hoogte. De hoogte aan de rechterhand van de Vader opgevaren naar de hemel. De Heere Jezus Christus. Dan slaat het kompas, de naald van je kompas, niet uit naar het noorden. Alleen maar zoals een kompas dat op aarde doet. Maar dan wijst de naald naar boven. Psychologie, zielkunde, op Bijbelse hoogte. Hij heeft de overwinning behaald. En hij geeft zijn volk dat wettig strijdt de overwinning thuis. Daar kunnen ze van op aan. Al is er nog zo'n grote zondvloed. De mensen aan wie Petrus schrijft, die hebben de doop ontvangen. Maar dat betekent dus niet dat het aan de buitenkant van het lichaam allemaal maar goed gaat. Nee, die doop, die is maar niet een afwassing van het vuil van het lichaam, een verwijderen van de buitenkant van het lichaam. Maar als die doop, als dat echt waar is, hè, als je echt in het geloof staat waarvan de doop dan een bevestiging is in die tijd, die mensen die kwamen volwassen tot geloof en werden dus ook volwassen gedoopt, dan is die doop een vraag van binnenuit naar een goed geweten tot God. Je kunt het vergelijken met de Nederlandse munt in Utrecht. Daar worden onze munten geslagen. En in elke munt zit de beeltenis van de koningin. Dan wordt er een mal gemaakt en dan wordt uit een stuk edelmetaal wordt dan de munt geslagen, zodat het beeld van koningin Beatrix in elke munt zit. En nu zijn die munten heel vlak, het beeld steekt er niet meer zo uit. In de zilveren guldens en rijksdaalders onder Juliana had je nog veel meer dat de kop van de koningin, de beeldenaar van de vorstin, eruit stak. En dat is nu eigenlijk ook het beeld hier. Als nou het beeld van de koning die leeft aan de rechterhand van God, als dat afgedrukt is in je leven, dan ben je maar niet gedoopt met water, maar dan ben je gedoopt met de Heilige Geest. En hoe kun je dat nou weten? Dan, dan wordt die doop een vraag aan God van een goed geweten door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dan is je geweten, ja, wat is geweten, jongens en meisjes? Dat stemmetje van binnen, hè? Geweten. En alle mensen die hebben wel een beetje een geweten van wat goed en van wat kwaad is. Al smelt dat tegenwoordig wel als sneeuw voor de zon. Er staat eigenlijk conscientie, dat is een ouderwets woord. Conscientie, Latijn is dat. Maar conscientie betekent met God meeweten. Kijk, daar moet je geweten op afgestemd zijn. Zoals het kompas van je leven de naald moet wijzen op de Heer Jezus Christus, zo moet je conscientie, je geweten afgestemd zijn op het spreken van de Heer. Dat was bij Noach zo. En daarom bouwde hij de ark en sloeg de spijkers erin met de hand van de liefde als een bewijs dat God geen God van zonde is en van oordeel, maar van redding en vergeving. Dat is de levende persoon van de Heer Jezus Christus, waarin we mogen zien dat God het oordeel dat wij verdiend hebben op hem legt en ons, kinderen van de Heer, wil vrijspreken in zijn kostbaar offer. Conscientie, meeweten. En dat gaat Petrus uitleggen aan de mensen aan wie hij schrijft. Omdat terwijl ze leven uit die gerechtigheid, de vervolging blijft en toeneemt, de verdachtmaking toeneemt. En dat is niet gemakkelijk, dat is moeilijk. Ja, dan zegt Petrus, maar dopen is maar niet omdat je alleen maar aan de buitenkant gewassen wordt. Het zit van binnen. Als dat beeld van de koning nu afgedrukt is in je leven. Zoals een munt het beeldenaar van koningin Beatrix draagt. Als dat beeld afgedrukt is in je leven, dan ga je van binnenuit vragen aan God om een goed geweten. Er staat eigenlijk smeking. Een smeking aan God van een goed geweten door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Wat is dat dan? Dat je wilt staan als christen in de samenleving toen en nu. Niet zoals men ervan uitgaat dat je je als christen zult openbaren. Maar zoals hij in de troon ervan uitgaat dat je als christen zult zijn en je zult openbaren. Dat geeft de doorslag. En daarom deze conscientie die smeekt aan God, Heere, mag ik een kind van u zijn zo, dat het niet alleen in de binnenkamer blijkt, maar dat het ook in het openbare leven blijkt. En dan lasteren ze wel, en dan maken ze me wel verdacht, maar het gaat toch om uw eer, het gaat toch om uw heil, het gaat toch om uw genade, het gaat toch om uw dienst. En dan is er in dat woord een verrassing, want dat woord vraag aan God, dat is tegelijk ook het aanbod van God. Kijk, als je nou echt gedoopt bent, niet maar met water, maar met de Heilige Geest van binnen, als je hart een woning is geworden van de Heere Jezus Christus, dan heeft de Heere je ook gegeven wat je vraagt. En dan heeft hij met de Heere Jezus ook de kracht van het bloed in je leven gelegd, zodat je mag uitgaan van vergeving en verzoening. Vroeger, dat weten de kinderen denk ik niet meer en de jeugd ook niet, sprak men wel van de vierschaar van de conscientie. In de vierschaar, in de rechtbank van je geweten voor God zijn. De ouderwetse uitdrukking, er zit een prachtige uitdrukking, ik probeer hem iets uit te leggen. De vierschaar van de conscientie, dat betekent dat je dus heel persoonlijk voor God staat. En dat je heel persoonlijk met de rechtvaardige God spreekt over je leven en over zijn genade. Dat wordt hier eigenlijk bedoeld. In de rechtbank voor God staan, heel persoonlijk, zodat je geweten op God afgestemd wordt. Nou, en als je dan voor de rechtbank moet staan, dat zal niet velen van ons overkomen zijn. Als verdachte. En het onderzoek is afgerond en je komt er als beschuldigde onderuit. En de strafmaat staat ook vast en dan gaat die rechter vonnis vellen. Nou, buig je hoofd dan maar. Dan ben je doodschuldig, de dood verdiend. En dan wordt het stil in de rechtszaal. Want ja, je hebt geaccepteerd dat jij de schuldige bent. En voor die heilige God, wie zal er nog een woord tegen inbrengen? Je buigt je hoofd. Het wordt stil in de rechtszaal. En dan neemt de advocaat het woord. Jezus Christus. Want hij heeft eenmaal voor de zonden geleden. En het volbracht. En God straft in zijn rechtvaardigheid de zonde maar één keer. Dus wie nou die advocaat heeft tot zijn advocaat, die gaat vrij uit. Het wordt stil in de rechtszaal. Je denkt de genadeslag te krijgen en je krijgt die ook maar anders dan je gedacht had. Want je komt niet om, je komt goed uit. Je zit in de ark. Nee, dan niet die houten ark die op het gebergte Ararat vastliep. Maar op die levende ark die de Heere Jezus is. En de toren van God, die duwt hem naar voren. En je mag vluchten als een arme zondaar in jezelf. In het offer van deze Christus. Petrus heeft dat ooit willen verhinderen. Jezus heeft hem terecht gewezen. Ga achter mij, Satan. En nu mag Petrus het schrijven naar mensen die vervolgd worden. Het gaat er niet om dat je aan de buitenkant de goede jongen bent en de mooie man uithangt in de samenleving. Petrus heeft het gewild. Het gaat om die roep van een goed geweten dat God over je tevreden is. Wat een wonder, kinderen van God. Als ze dat mogen geloven. Dat God over me tevreden is. En dan moet ik niet naar mijn buitenkant kijken. En dan moet ik helemaal niet naar mijn binnenkant kijken. Maar dan moet ik kijken naar de ark van behoud. Waar ik heen mocht vluchten. En waar ik veilig was en ben. En de Heere heeft, toen ik mijn toevlucht nam tot het volkomen offer van de Heere Jezus Christus, de deur achter me dicht gedaan. Dat betekent, de vijand kan er uiteindelijk niet meer bij. Ja, ze kunnen het lichaam nog wel. De Heere Jezus zegt ook, ja, ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten hoor. Maar vreest hen niet die uw lichaam kunnen tarten en zelfs doden. Maar vreest God. Nou, dat is als je in die vierschaar van de consciëntie. Nee, laat ik het maar met eenvoudige woorden zeggen. Als je heel persoonlijk die hoogtepsychologie van het Bijbelse niveau van de Heere Jezus hebt gekregen. Als je bij hem uitgekomen bent, dan ga je vrij uit. Het is volbracht. God straft de zonde maar één keer. En als hij dat voor u, voor jou gedaan heeft aan de Heere Jezus Christus, dan krijg je een goed geweten. Dan weet je, de Heere weet van me af. Het is goed. God is goed. Christus heeft het werk voor mij volbracht aan het kruis. Het handschrift van mijn zonde daaraan genageld. En de Heilige Geest, die overtuigt mij in mijn hart. Vrede bij God. Door het bloed van het kruis. Door de opstanding van de Heere Jezus Christus is de toekomst ook verzekerd. Bijbelse hoogtepsychologie. Dan slaat je naald van je levenskompas, van je consciëntie uit. Niet naar het noorden van je eigen leven. Maar naar het boven van de drie enige God. En gemeente, daar leven we dan ook uit als het goed is. Dat is het derde punt, Christus triomfroep, gelovig geweten. Eigenlijk eindigt dit moeilijke Bijbelgedeelte heel bijzonder. Die aan de rechterhand van God is opgevaren naar de hemel, terwijl engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn. Wat is dat dat geweest in Noach's tijd, hè, toen ze allemaal over hem heen vielen. Wat is dat wat in onze tijd, hè? Weigerambtenaren, u weet wat ik bedoel. Weigerambtenaren die geen mensen, twee mensen van het gelijke geslacht in het huwelijk willen bevestigen, omdat de Bijbel dat verbiedt. Het huwelijk is voor een man en een vrouw. Die zijn bijna exit. Het kabinet wil het nog net niet doen, omdat ze het advies van de Raad van State heeft gevraagd, gelukkig. Maar ik denk dat we toch meer kunnen verwachten dat het zo gaat. Bijbel, ja, die mag je in de binnenkamer open doen en de gerechtigheid van de Heere, die mag je uitleven in je privéleven en in de kerk en in je huisgezin, maar in het openbaar, exit. Kijk, dan wordt geweten, het geweten van een mens, niet meer het geweten dat geëikt is bij de stem van God. Denk aan die rechtbank, die vierschaar van de consciëntie. Maar dan is geweten gewoon wat ik weet. Nou, en zoveel weet ik niet. En wat ik weet, dat is allemaal ik gericht. Exit, als het gaat om het leven met de Heere in het openbaar. Dat betekent lijden, mensen. De tijd voor de wederkomst van de Heere Jezus Christus lijkt op die tijd van Noach, waarvan de Heere Jezus zei, ze aten en ze dronken, ze huwden en ze gaven het een huwelijk uit. En bij Lot wordt het huwelijk niet eens meer genoemd. We doen maar wat met elkaar. En we praten over koetjes en kalfjes en over mooie huizen en mooie toekomst en mooie luchtkastelen. En dan komt de Heere Jezus terug. Mogen we er ook nog in? Mogen we er ook nog in? Kloppen ze aan de gesloten deur van de ark. Te laat. Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. Erg, gemeente. Dat is erg. En laten we maar niet voor een ander luisteren. Als we nog een plat geweten hebben van de lengte en de breedte van de oppervlakkigheid, dan moeten we omkomen in de rechtvaardige golven van Gods toorn. We hadden het op de catechisatie met de 16- en 17-jarigen afgelopen donderdag over de hemel en de hel. En een van de meisjes die zei zo heel mooi tegen me en tegen de andere kinderen. Ik denk dat er in de hel niet gevloekt wordt. Dat hoort wel bij de hel vloeken, maar ik denk dat die mensen die moeten omkomen, omdat ze de liefde van God met voeten hebben getreden, in de hel weten dat ze er terecht zijn. Ik vond het een prachtige uiting van zo'n jong kind. Als ze dat kon zeggen. We weten natuurlijk niet precies hoe het zal zijn. Maar de lijn was getrokken. Vroeging had ik maar. Ik heb niet. En daarom moet ik verloren gaan. Mensen, als het u nog treft, zoek de Heere en leeft. Want de overwinning is behaald. En de overwinnaar is aan de rechterhand van God. En toen hij, ja, hij is ook heel diep gebogen, hè? Maar toen hij opstond en opvoer, toen moest hij door al die boze geesten in de lucht, die tussen deze verloren aarde en de heerlijkheid bij God zit, maar geen van de boze engelen, geen van de boze geesten, geen van de trawanten van de Satan heeft hem tegen kunnen houden. Hij is met glorie opgevaren. En met glorie binnengebracht en binnengekomen. Wat zal er gezongen zijn toen de Heere Jezus de ereplaats op uitnodiging van de Vader betrad. Christus triomfroep, het is gelukt. Ja, dat is een beetje menselijk gezegd. Het is volbracht. U hebt ons goden gekocht met uw bloed. Ja, zalig is dat. En dat betekent nou voor moe gestreden christenen. Als voor ons kinderen van de Heere het lijden in de toekomst toe zal nemen. Leg dan maar de hand op deze tekst. Terwijl de engelen, de machten en de krachten hem onderworpen zijn. Daarmee wordt bedoeld alles wat van de Heere af wil trekken. Alles wat wil brengen naar een geweten dat alleen zichzelf dient. Ik wil dit en ik doe dat. Het is allemaal onttroond aan Golgotha's kruis. En hij is Here en zaligmaker en staat boven alle verzoekingen en boven alle macht van de Satan. Perfect! En als je nou via de vierschaar van de consciëntie, via de rechterstoel van de Heer, dus in dat persoonlijke contact met God de Vader om Jezus wil, mag weten wie hij is en wat hij doet, wat hij gedaan heeft en daarom doet. Er staat in de tekst het tegendeel daarvan, de doop, behoud ons nu ook, red ons nu ook. Zat in de tegenwoordige tijd, dat bloed van Christus is vers. De macht van de triomfator is levendig. Mensen, dan heb je een levensverzekering tot en met. Laat je dan maar niet in de war brengen door mensen die tegen je zijn, want ze zijn tegen de Here. Laat je niet uit het veld slaan door roddel en lasterpraat. Ga er niet op in, maar geef het over aan hem die de harten kent en die zijn volk leidt, ook door het vuur van de verzoeking heen, ook door het water van Gods toorn heen, in de kracht van zijn bloed. En laat je niet onderuit halen door de verleidingen van de Satan, al val je soms, want de overwinning is behaald. De Heere leeft en hij zegt, ik leef en gij zult leven. Als de moeite blijft in je leven, en ze blijft, Petrus zegt het tegen die mensen, blijf tot aan het einde toe. Maar op hoeveel schat je nu de triomfator in de troon? Dat is nou gelovig je oefenen in het zien op hem. De naald slaat naar boven uit in deze hoogtepsychologie op Bijbels niveau. Daar moet je zijn. Daar wil hij je hebben. En daar is er nog nooit één teruggewezen die het echt om hem te doen was. Mensen, kinderen van de Here, dan kan het niet stuk. Ja, de duivel probeert dat wel. Maar de kracht van hem die onze Here is, is eeuwig sterker dan alle duisternis van de afgrond bij elkaar. Zo mag Petrus schrijven. Toen, in de eerste eeuw na Christus, hemelvaart. Nu, voor de wederkomst van de Heere Jezus, om te bemoedigen allen die de triomfroep van Christus hebben verstaan en ook een stukje moeten lijden. Maar niet zonder uitzicht. Nee, eerst hebben ze Jezus weggekeken. En sinds zijn verrijzenis moesten ze hem nakijken. Hij is ons vooruit. En als hij straks terugkomt, dan zullen ze tegen hem opkijken. Maar wel heel verschillend. Als je het verwachtte van de lengte en de breedte, dus de oppervlakkigheid van je eigen leven, dan zul je hem tegen hem opkijken als de rechtvaardige rechter die zegt, uit mijn ogen, ik heb u nooit gekend. Maar als u bij de Here mag horen in het levende geloof, dan zult u naar hem opkijken en zeggen, Here, u bent triomfator, u bent overwinnaar. Ik ben in het geloof getrouw geweest, want dat hebt u van me gevraagd. Maar de overwinning is van u. En daarom, ik geen kroon op mijn hoofd, maar de kroon voor uw voeten. Want gij, Here, alleen gij zijt, overwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Gemeente, mogen wij in de eindtijd staan in dat levende geloof, dat alles van de Here verwacht, dat de eer aan God laat, maar de overwinning geniet om God drieënig daar eenmaal eeuwig in te aanbidden. Amen. Wij eindigen met dankzegging en gebed. Heren, dat we dat oprecht mogen zeggen. Ik schuil bij u in mijn bange dagen, bij u, o Heren, alleen. En dat veilig. Daar is een ark, niet meer van hout, maar de levende ark. Open tot dat. Wat een wonder, Heren, als we daarheen mochten vluchten. En als we daarin geborgen zijn geworden, dan leven we uit uw spreken van boven. En vullen we dat in, hier beneden. We bidden voor al uw volk en kinderen, hoe we ook in de genade staan, dat we getrouw mochten zijn op de plaats waar u ons roept. Zo vanuit de overwinning hier het lijden aankunnen, dat heviger zal worden. Heere, wat een wonder dat u voorgegaan bent. Dat u uitgekomen bent op de plaats waar u al de uwen naartoe zult halen. Als hun taak op aarde af is. Wat een wonder, Heere, dat u getrouw blijft. En dat u uiteindelijk ook alle verleiding en verzoeking overheerst en uw volk daardoor wilt loodsen, dat ons geweten, onze consciëntie dan ook echt een meeweten met God mag zijn. De stemvork van ons leven afgestemd op de toonhoogte van uw spreken. Heren, u bent het zo waard en in de samenleving is het zo nodig dat we leesbare brieven van u de Heere zouden zijn. Druk dat beeld van de koning in ons af, Heere, zoals het op onze munten staat, en dat is dan doodmateriaal. Maar als uw geest dat doet, is het levend materiaal, om zo als kinderen Gods te mogen leven op aarde. Wij bidden voor hen die onbekeerd zijn. Heren, wat is dat erg, dat we gedoopt kunnen zijn als baby of misschien ook als volwassene en misschien toch onbekeerd doorleven. Terwijl u in de doop gezegd hebt, ik wil uw God zijn. Dat we er werkzaam mee mogen zijn, Heren, om u toe te vallen en om u toe te behoren voordat het voor eeuwig te laat is. Zegen onze jeugd en onze jongeren. Het is ook niet gemakkelijk om in deze tijd op te groeien en je plek te vinden tegenover de Heren, tegenover de kerk, tegenover je ouders, tegenover christenen en tegenover niet-christenen. We bidden voor het catechetisch onderwijs en voor de jeugdverenigingen, waarin we met onze jongeren zoeken onze stemvork af te stemmen op de toonhoogte van uw openbaring. Zegen onze jeugd daarin. En dat we als ouders en catecheten ook de jongeren voor zullen gaan, zoals u dat van ons vraagt. We bidden voor weigerambtenaren die het moeilijk krijgen in de toekomst, waar de Tweede Kamer een meerderheid had om hen te verbieden. Heere, zegen het kabinet dat een wat andere houding aanneemt. En wij bidden hartelijk van u, Heere, of niet nog meer van uw woord en van uw goede geboden als sneeuw voor de zon smelt in onze samenleving. We moeten eerlijk belijden. Wij hebben het verdiend, want wat hebben wij er als christenen van gemaakt? Dat is niet de schuld van niet-christenen. Maar wat hebben wij er als christenen van gemaakt? O God, geef verootmoediging en bekering, opdat we u zouden kennen en dienen. En de hoogtepsychologie van een goed geweten zouden ontvangen. We bidden voor onze koningin en haar huis en voor de regering, landelijk, provinciaal en gemeentelijk, wees nabij en goed. Zegen onze gaven die we mogen geven voor de voortgang van uw dienst en wees ook verder met ons deze zondag. Breng ook vanmiddag weer in getrouwheid samen, Heren. en houd ons gemoed voor u bereid. Opdat het blij uw komst verbijt, daar het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft, om Jezus wil alleen. Amen. Uw gaven worden ingezameld. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas, de kerkjeugd en onderwijs. En bij de uitgang voor het bouwfonds geeft met liefde uw gaven. Wij zingen tenslotte nog uit Psalm 42. Eerst het tweede vers. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht. Maar dan ook de belijdenis van het vijfde vers. Maar de Heer zal uitkomst geven, hij die daags zijn gunst gebiedt. Psalm 42, vers 2 en 5 ten slotte. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.